Gemeente van Jezus Christus, u en jij hier in de kerk, samen met degenen die elders met ons meekijken of luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor proponent Dijk Drent uit Katwijk aan Zee. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer, de tweede voor de Stichting Philadelphia. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang vanavond is lied 143 vers 4 uit de bundel Weerklank. Hef op uw hoofden, poorten wijd, elk hart zij hem ter woning bereid. De palmen van uw eerbied spreiden weg langs die uw koning rijdt. Hij komt tot u met troost en vrede en brengt u heil en liefde mee. Geprezen, zei de Heer, hij geeft u het leven weer. Hoe ontvangen wij onze koning, Jezus, in ons leven? Hij brengt alles mee wat we nodig hebben. Laten we hem daarom prijzen met de woorden van vers 4 uit lied 343. We wensen elkaar, hier, thuis of ergens anders, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Wij zetten deze dienst met elkaar voort door samen te gaan zingen van het gebed des Heren. Gezang 5, daarvan het eerste en het derde vers. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt, tot uw troon en uw koninkrijk, kom toch, o Heer. Wij doen op deze avond belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Dat doen wij nu met de woorden vanuit onze eigen traditie uit de Heidelberger Catechismus, zondag 48. En daarna zingen wij met elkaar de 12 artikelen, dat is gezang 6. Het is een hele uitdaging, dat weet ik ook. Vroeger was het gebruik om, ja vroeger, hele tijd geleden inmiddels alweer, maar was het gebruik om dit samen te zingen. Vandaar ook dat er twee berijmingen van zijn. Het is goed om niet alleen de woorden vanaf de kansel te horen en in je hart mee te zeggen, maar die ook zelf op de lippen te nemen, uit te zingen. En zo niet alleen het geloof te belijden, maar daarmee ook onze God verheerlijken. Wij zingen dus straks, na zondag 48 van de Heidelberger Catechismus, gezang 6 in zijn geheel. Spreek dan met mij in uw en in jouw hart. Wat is de tweede bede? En dan wordt belijdend geantwoord: uw koninkrijk komen. Dat wil zeggen, regeer ons zo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar uw kerk en breid haar uit. Vernietig de werken van de duivel en elke macht die zich tegen u verheft, evenals de boze plannen die tegen uw heilig woord beraamd worden, totdat de volkomenheid van uw rijk aanbreekt, wanneer u alles zult zijn in allen. Amen. Laten wij samen bidden. Zo hebben wij gezongen en deze avond aangevangen. Ik geloof. Misschien zongen we het tastend, proberend, schuchter. Omdat we de wijs niet kennen. Misschien ook wel omdat die woorden soms zo ver van ons afstaan. Geef toch dat datgene wat wij zongen, dat dat in ons hart een zaadje legt. Of dat ondanks alle schuchterheid en alle twijfels die er kunnen zijn, iets van de vreugde van het geloof er doorheen klonk. Dat God om het bloed van zijn Zoon mijn schuld vergeeft. En dat ook mijn vlees zal uit het graf verrijzen. En dat ik mijn God in het eeuwig leven zal prijzen. Wij bidden u, geef het ons ook vanavond daar iets van te mogen proeven. Een voorsmaak voor wat wacht. En zend uw Heilige Geest in ons midden, die ons wil troosten, leiden, leren. Geef dat wij ervan vervuld zullen zijn en getroost, geleid en geleerd worden niet door een mens, maar door uw Zoon, Jezus Christus, die ons in de schriften verkondigd wordt. Open dan de schriften voor ons, o God. Geef dat wij het zien, dat wij het horen, dat wij het geloven zullen. Dat bidden wij u in zijn naam. Amen. Wij openen de schrift. Twee kleine en één wat langer gedeelte allereerst. Beginnen we te lezen in het Oude Testament in de profetie van Zacharia. Van de kleine profeten zit hij bijna achterin. Dus je kunt het beste terugbladeren vanaf Malachi. En dan kom je er meteen aan. Zacharia, wij lezen het derde hoofdstuk, daarvan de eerste vijf versen. Zacharia 3. Daarna liet hij mij de hoge priester Jozua zien, die voor het aangezicht van de engel van de Heere stond, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De Heere zei echter tegen de Satan: de Heere zal u bestraffen, Satan. De Heere die Jeruzalem verkiest zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de engel stond. Toen nam hij het woord en zei tegen hen die voor zijn aangezicht stonden: trek hem de vuile kleren uit. Daarop zei hij tegen hem: zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal uw feestkleren aantrekken. Vervolgens zei ik: laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de engel van de Heere erbij stond. Dan bladeren wij door naar het Nieuwe Testament, naar het Evangelie, naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 25. Hoofdstuk 25. We zijn in de lijdenstijd aangekomen. En dit hoofdstuk valt daar zo'n beetje middenin. Wij lezen vanaf vers 31. Jezus spreekt daar: wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen alle volken bijeengebracht worden, en hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning tegen hen die aan zijn rechterhand zijn zeggen: kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald? Of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal hun antwoorden: voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Dan zal hij ook tegen hen die aan de linkerhand zijn zeggen: ga weg van mij, vervloekten, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want ik ben hongerig geweest en u hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij niet gastvrij onthaald. Naakt en u hebt mij niet gekleed. Ziek en in de gevangenis en u hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig of als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden: voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook voor mij niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. En tot slot lezen wij een klein gedeelte nog uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome. Romeinen 16. Uit dat gedeelte zal ook de tekst voor de verkondiging komen. Romeinen 16. Daar schrijft de apostel Paulus, vanaf vers 16 lezen wij ook: groet elkaar met een heilige kus. De gemeenten van Christus groeten u. En ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden teweeg brengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen. En keer u van hen af. Want zulke mensen dienen niet onze Heer Jezus Christus, maar hun eigen buik. En door fraaie woorden en mooie praat bedriegen zij de harten van argeloze mensen. Want uw gehoorzaamheid is tot allen doorgedrongen. Ik verblijd mij dan ook over u. En ik wil dat u wijs bent wat het goede betreft, maar ook oprecht wat het kwade betreft. En de God van de vrede zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen. Tot zover de schriftlezingen. Zalig bent u, ben jij als je het woord van de Heere hoort, dat bewaart in je hart en daar ook uit leeft. Amen. In voorbereiding op de verkondiging gaan wij met elkaar zingen van Psalm 5. Psalm 5. Daarvan zingen wij vers 2, vers 4 en vers 11. Even kijken of ik dat goed zeg. Ja, ik heb het goed doorgegeven. 2, 4 en 11 van Psalm 5. Voor de verkondiging vanavond kunt u dus vinden, zoals ik gezegd had, in Romeinen 16. Het is de eerste helft van het 20e vers, dat zijn deze woorden. En de God van de vrede zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. Dat is de tekst voor de verkondiging en daarbij houden we ook zondag 48 uit de Heidelberger Catechismus. Na de verkondiging zingen wij straks zonder nadere aankondiging van Psalm 145, daarvan het vijfde en het zevende vers. Psalm 145, vers 5 en vers 7, na de verkondiging. gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jezus heeft zijn discipelen leren bidden, uw koninkrijk komen. En ik kan me zo voorstellen dat als ik zo uw hart in kon kijken, de harten van de mensen hier in de kerk, dat ik daar heel veel verschillende gevoelens bij dat woord van de Heer Jezus, dat kleine stukje gebed, dat ik daar, nou ja, een warboel aan gevoelens zou aantreffen. Dat is natuurlijk ook met die schriftlezing van daarnet uit Matteüs. En misschien is dat wel het eerste waar je aan denkt als dat gebeden wordt, uw koninkrijk komen. Dat je gedachten naar de toekomst gaan, naar dat grote moment waarop de Heer Jezus zal terugkomen op de wolken. Enerzijds iets waar je natuurlijk enorm naar kan verlangen. Ook omdat je dan Jezus zult zien. Ja, het is altijd over hem gegaan. Maar ja, dan zal ik hem met mijn eigen ogen zien. Zo wordt daar ook ergens anders in de Bijbel over gesproken. Dat ieder oog hem zal zien. Ja, dat vrolijkheid. Ook dat alle donker en het duister in deze wereld, dat daar dan een einde aan komt. En aan de andere kant, ja, die woorden waar je, als je ze ook leest, tenminste dat had ik wel, toch de rillingen van over je lijf lopen. Die scheiding die dan getrokken wordt tussen de schapen en de bokken. Misschien zitten er ook wel mensen in de kerk die daar vroeger van huis uit, of misschien vanuit een andere kerk, over hebben horen preken, op een manier waardoor er een en al angst opkomt. Dat dan kan overslaan naar die bede, uw koninkrijk komen. Dat er helemaal geen vrolijkheid is of verlangen of uitzien, maar vooral vrees en beven. Uw koninkrijk komen. Het is heel dubbel, die bede. Enerzijds spreekt het van verlossing. Anderzijds van oordeel. Merk dan wel dat in beide gevallen uw koninkrijk komen vooral als iets gezien wordt van de toekomst. Dat wat ons te wachten staat. En dat Jezus dus, als hij de discipelen bij zich brengt, hen leert kijken naar de toekomst met dit gebed. En dat is wel waar, dat zit er ook in. Maar dan zouden we de woorden van de Heer Jezus enorm tekort doen. En misschien als we er iets meer naar kijken, iets dieper op ingaan, dat iets van de angst die je misschien kan zijn, overwonnen kan worden. En de vreugde of het verlangen dat er misschien al is, aangewakkerd wordt. Want als de Heer Jezus bidt, zijn discipelen leert bidden, uw koninkrijk komen, heeft hij het niet alleen over de toekomst. Hij heeft het allereerst over het verleden. Tenminste, voor ons het verleden. Jezus heeft namelijk zelf gezegd, het koninkrijk der hemelen is hier. En daarmee bedoelde hij op zichzelf. Ja, het is apart dat je dan zegt, uw koninkrijk komen. Dan is het toch nog ver weg. Ja, als iets naar je toe komt, dan was het eerst ergens anders, toch? Zoals papa of mama kan zeggen, kom eens hier. Dan moet je dichterbij komen. Ja. Zo hebben wij het vertaald. Uw koninkrijk komen. En dat kan. Je kan ook zeggen, uw koninkrijk komt. En je zou zelfs nog kunnen zeggen, uw koninkrijk is gekomen. Ja, dan zou je toch uit die drie moeten kiezen natuurlijk. Want ja, je kan het er niet allemaal achter elkaar gaan zetten in de Bijbel, want dan wordt het wel een hele erge lange zin. Uw koninkrijk is gekomen. Als de Heer Jezus de discipelen en ons daarmee dus ook leert bidden, uw koninkrijk komen, dan wil hij allereerst nou ja, ons doen nadenken, hè? Wat is dat koninkrijk dan? Dat is al het goede van God op aarde en in de hemel, dat naar ons toekomt in de Heer Jezus Christus. Hij vraagt daarmee aandacht voor wat hij doet op aarde, wat de Heer Jezus doet op aarde. Het koninkrijk van de hemel, uw koninkrijk komen, kan soms ook nog wel iets van ver af hebben, hè? En dat we dat vooral in de hemel gaan zoeken. Wij hebben geen God die in de hemel blijft. Maar wij hebben een God die naar de aarde is gekomen. Wij hebben een koninkrijk te wachten dat niet ergens opgeborgen blijft bij God, maar dat met de Heer Jezus mee de wereld inkomt. Zichtbaar. Om ons heen. Ja? Maar je zou kunnen denken aan al die wonderen, hè, die de Heer Jezus deed. De zieken die genezen werden. De blinden die weer gingen zien. De doven die gingen horen. De verlamden die konden lopen. Tekenen van het koninkrijk. Misschien meer nog aan wat de Heer Jezus dan straks, waar we in de komende tijd natuurlijk steeds meer bij stilstaan, gaat doen aan het kruis. Als hij sterft, terwijl hij het leven verdiend had, voor mensen die de dood hadden verdiend, om hen het leven te geven. Zo spreekt Jezus ook heel vaak over het koninkrijk, dat daar de zaken finaal omgedraaid worden. Mensen die zouden moeten sterven, die gaan leven. En de enige die had moeten leven, sterft. Zullen de discipelen dat geweten hebben, dat wanneer Jezus hen leert bidden, uw koninkrijk komen, dat ze daarom vragen? Dat dat werkelijkheid wordt. Dat Jezus voor hun zonden sterft. En dat Jezus uit de dood zal opstaan. Nee, dat hebben de discipelen niet geweten en niet beseft toen. Maar wij, die hier zitten en met de discipelen mee dat gebed leren bidden. Wij weten van die weg van de Heer Jezus en wat hij bedoelde met het koninkrijk van God. Namelijk dat zondige mensen gewassen zouden worden in zijn bloed, zonder zonde zouden worden gerekend. Nou ja, wat we in die schriftlezing hebben gelezen met Zacharia, dat daar een hoge priester staat en die heeft vuile kleren aan. Ziet er niet uit. Stinkt een uur in de wind. Waarom? Waarom? Nou, God zegt het zelf. Hij is uit het vuur gerukt. Overal schroeiplekken. En nou ja, misschien, ik zie daar twee jongens zitten. Even een vraagje. Ja, ik denk niet dat ik een antwoord ga krijgen, maar hebben jullie wel eens een fikkie gestookt? Oh ja, ja, ja. En hoe ruikt dat? Oh ja, ja, dat had ik natuurlijk niet moeten vragen. Ruikt lekker. Ja. Ja, ik kan er zelf niet heel goed tegen, dus misschien komt het daardoor. Maar die geur, zo'n walm. En dan wordt er tegen die man gezegd: trek hem zijn vuile kleren uit en geef hem feestkleding en zet hem een tulband op zijn hoofd. Nou, ik weet niet of ik dat laatste nou per se zou willen, maar het idee is natuurlijk dat vuile en dat, nou ja, eigenlijk zo iemand waar je helemaal niks mee te maken wil hebben, dat die krachtig uit de bus komt. Dat hij een feestje kan gaan vieren. Iemand die net in het vuur lag, mag een feestje gaan vieren. Dat is het koninkrijk. En als wij dus horen en geleerd krijgen te bidden, uw koninkrijk komen, dan wil de Heer Jezus ons allereerst daar weer bij terugbrengen. Dat dat ook niet alleen voor de discipelen geldt en zo. Want wij bidden het dan, hè? Wij leren die woorden te bidden. En dat jij dus bidt, uw koninkrijk komen in mijn leven. Dat dat uit het verleden ook voor mij wordt. En dan schrijft Paulus: en de God van de vrede zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. Want dat gebeurt dan. Die Satan die staat die Jozua aan te klagen. Die zegt, joh, gooi hem eruit. Of gooi hem terug in dat vuur. En dan krijg je nieuwe kleren aangetrokken. En daarmee staat die Satan helemaal voor paal. Hij heeft niks meer in te brengen. Hij wordt verpletterd en verslagen. Uw koninkrijk komen. Verleden. En juist doordat het in het verleden gebeurd is. Misschien denk je dat soms ook wel eens. Was het maar nu gebeurd, want dan had ik het kunnen zien. En wij willen dat natuurlijk graag. Nee, wees blij dat dit in het verleden gebeurd is. Dat de Heer Jezus niet vandaag de dag aan het kruis hangt, maar dat dat in het verleden gebeurd is. En dat het in het verleden is gebeurd dat hij is opgestaan. Het ligt vast. Het kan niet meer veranderd worden. Het kan niet meer anders lopen. En als wij dus bidden uw koninkrijk komen, dan is dat dus niet van, nou ja, misschien dat het ooit nog een keertje komt of zo. Maar dan heeft het die zekerheid. Het komt, want het is gebeurd, want Jezus is gestorven en Jezus is opgestaan. En al dat vuilen en al dat verbranden, ik hoef me er geen zorgen meer over te maken. En tegelijkertijd, het gaat niet buiten vandaag om. Als wij bidden uw koninkrijk komen, het gaat niet alleen over de toekomst, het gaat niet alleen om het verleden, maar het heeft ook nog te doen met vandaag de dag. Regeer ons door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. En vernietig de werken van de duivel en elke macht die zich tegen u verheft. Die twee dingen hangen samen. Wat gebeurde daar nou? Met Jozua. Met die vuile kleren en die nieuwe kleren. En er waren twee partijen. Er was God. En er was de Satan. De Satan wilde Jozua weg hebben. De Satan wilde Jozua in het vuur hebben. Zoals hij ook ons heel graag in het vuur wil hebben. In de duisternis. Hij is de vorst van de duisternis. Zo wordt hij ook wel genoemd. Maar God kon zeggen nee. Dat heeft met dat kruis te maken waar Jezus, zo geloven wij, het rijk van de Satan overwon. En mensen die daar eigenlijk bij horen, vrijkocht uit de zonde. Er zijn twee koninkrijken, zo blijkt. Er is het rijk van de vorst van de duisternis en het rijk van Christus. Het koninkrijk van de hemelen. En het leven van een christen bestaat daarin dat het de hele tijd strijden, vechten tegen dat andere rijk is. In het verleden heeft de Heer Jezus ons vrijgekocht. Hij heeft ons uit dat ene rijk gesleurd. Dat rijk wat aan het vuur zal worden overgegeven. Dat rijk waar de duisternis heerst. Om ons te brengen in het rijk van het licht. Uit het vuur in de hemel. Maar dat begrijpt u natuurlijk ook wel. De Satan heeft zich toen verslikt. Die had er niet op gerekend dat de Heer Jezus uit de dood zou opstaan. En we weten dat de Heer Jezus de Satan heeft overwonnen. Dat die woorden van Paulus dus al enigszins waarheid zijn. En tegelijkertijd Paulus schrijft: en de God van de vrede zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. En dat spoedig duidt er wel op dat het nog niet helemaal gebeurd is. Het is nog niet helemaal gedaan. En Paulus schrijft ergens anders nog: u kent de Satan en zijn werken. Hij gaat in de gemeente zijn gang. Hij gaat in de wereld zijn gang. En Petrus schrijft erover: wees waakzaam, want de Satan gaat rond als een brullende leeuw en hij zoekt wie hij kan verslinden. En in die wereld leert de Heer Jezus dan mensen bidden: uw koninkrijk komen. Wat betekent dat dan? Nou, als dan de Satan zich van zijn macht laat blijken en hij probeert weer je terug te grijpen. En als dat niet lukt, zoveel mogelijk pijn en narigheid te bezorgen. Wat moet je dan als mens? Hey jongens, komt er een leeuw, hè, de kerk in? Ga je het doen? Ja, schrikken. Ik zou ook heel hard gaan proberen weg te rennen. Ga ik ermee proberen te vechten? Ja, wat is dat nou voor een onzin, denk je misschien? Nou, misschien dat er nog wel iemand zo stoer denkt te zijn dat hij zegt van: nou, ik ga het wel proberen. Daarom dat de catechismus dan zegt: waarom leren wij dit bidden? Uw koninkrijk komen. Te midden van dat alles. En dat er dus daadwerkelijk een leeuw door de kerk. We kunnen hem niet zien, maar die leeuw die gaat hier wel rond. Ja, we schrikken er niet meer zo van misschien. Maar de Heer Jezus leert ons dan bidden: uw koninkrijk komen, omdat hij daarmee zegt: als je dat bidt. Dan bid je daarmee ook, nou, dat andere rijk, dat rijk van die leeuw, die brullende leeuw, van die Satan, dat wordt afgebroken. Dat hij het misschien wel kan proberen, maar dat als puntje bij paaltje komt, er iemand is die het een halt toeroept, die zegt: je hok in. Weg met jou. Degene die meer macht heeft dan wij mensen. Degene die hem al verslagen heeft. Degene die kan zeggen: en nou is het klaar. Wij bidden: vernietig de werken van de duivel. En elke macht die zich tegen u verheft. Er komen vaak mensen achter hem aan, hè? En regeer ons door uw woord en geest. De geest van God. Die te midden van al het gevaar richting geduld, dat heb je natuurlijk ook nodig. Stel je voor, die leeuw zou hier rondlopen, hè? En je moet verstoppen. ja, hoe lang moet je verborgen blijven zitten? Misschien heb je ook wel eens in een film gezien of zo, dat iemand dan verstopt zit en dan is hij veilig. Alleen, ja, wat is nou het suffe? Die denkt, nou, de kust zal nu wel veilig zijn. Steekt even zijn hoofd naar buiten, kijkt even rond. Hap. He? Kracht om te dragen, ook het lijden. Ja, maar ook de moed. En vooral het geloof. Dat hoe hard de aanvallen ook zijn, dat wij geborgen zijn bij de Heer Jezus. Dat, ja, nou ja, zoals de Heer Jezus zelf, hè, die enorm werd aangevallen en ze hebben hem doodgemaakt. Gewonnen. Ja, denk je? Dat je de kracht gegeven wordt door de Heilige Geest, omdat het woord van God ons dat vertelt, dat wie achter Jezus aangaat, die kan misschien voor het oog van mensen wel sterven en verliezen, maar die zal winnen, die zal opstaan, die zal leven. En die zal dan ook zien dat die God die de Satan al verslagen heeft, hem nog één keer zal verslaan. Totaal en volledig. Ja, een bijzondere. Die Jozua die werd uit het vuur getrokken. En de Satan wordt er straks in gegooid. De God van de vrede zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. Dat schrijft Paulus dan om de gemeente op te beuren. Juist als ze er zo onder gebukt gaan. En als ze zo enorm bang zijn. En als ze zo het duister om zich heen zien grijpen. Nog even. Hou vol. Hou vol. Want het koninkrijk komt. De toekomst. Datgene waar we misschien het eerste aan denken bij deze bede. Het komt. Vervolgens dat wij ons gehele leven, onze gedachten, woorden en werken daar. Ik lees het verkeerde. Totdat de volkomenheid van uw rijk aanbreekt, wanneer u zult zijn alles in allen. Volkomenheid. Nu zien we nog maar zulke kleine dingetjes ervan, hè. Waar is het koninkrijk van de hemel nu? Ja, in het verleden, toen was het wel duidelijk. Daar waar Jezus was en daar waar Jezus... Nou, daar waar Jezus is, waar is Jezus dan? Is hij niet hier in ons midden? Is hij niet hier te vinden in het woord? Is hij niet daar waar mensen de zieken bezoeken? Is hij niet daar waar iemand naar iemand die in de gevangenis zit gaat? Is hij niet daar waar iemand enorm veel honger heeft en een ander hem wat brood aanbiedt? Is het niet daar waar iemand enorm veel dorst heeft? Heb je een glaasje water en een glas water geeft? Is het niet daar waar mensen zonder kleren rondlopen en mensen hen kleren komen brengen? Ja, maar dat is toch... Nee, dat is het koninkrijk van de hemel. Daar wordt barmhartigheid gedaan. Zoals God barmhartig is. Ja, maar het is allemaal zo klein. En het is... Ik bedoel, zoals dat in die schriftlezing uit de evangelie ging. Hè, al die mensen die zeggen, ja, maar wanneer hebben we dat nou gedaan dan? Dat soort hele kleine dingen, die ontschieten je. Hoe vaak heb je iemand wel niet een glas water gegeven in je leven? Het zijn juist in die kleine dingen dat de Satan iedere keer een slag wordt toegebracht. Andersom natuurlijk ook, hè? Dat is natuurlijk wel de kritische kant van dit gebed. Als je bidt uw koninkrijk komen, dan zit daar niet alleen, nou ja, dat het allemaal vrijblijvend is of zo. Daar zit ook wel een bepaalde verplichting bij. Dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Dat we dus niet partij kiezen voor de Satan, die het heel graag zo ziet dat de naakten naakt blijven en dat de hongerigen hongerig blijven en dat de dorstigen dorstig blijven en dat degenen die in de gevangenis zitten daar lekker in hun eentje zitten en dat de zieken, nou ja, een beetje liggen te verpieteren alleen in hun bed. Ja. Kijk, we vergeten natuurlijk heel snel wanneer we dat soort dingen allemaal hebben gedaan. Net zo goed vergeten we ook heel snel wanneer we het hebben gelaten. Dat we het niet hebben gedaan. We dachten, Jaap, laat iemand anders het doen. Geen zin in. Waarvan in het evangelie dan wordt gezegd, ga in het vuur. Ai, sta ik daar toch weer middenin. Ja. Des te meer reden om dan weer terug te gaan, hè, naar het verleden. En toch weer dit gebed te bidden. Uw koninkrijk komen. Doe met mij zoals u met die Jozua hebt gedaan. Dan alleen kan ik dit blijven bidden. En de Heere zal dat zegenen. Het moet niet zo worden dat wij nu zoiets hebben. Nou, schouders eronder, marcheren en we gaan er heel wat van maken. Ja, want dan marcheer je weer in je eentje, hè. En dan kom je die leeuw tegen en dan verslindt hij je. Hey. Iedere keer terug naar Jezus en met Jezus. Hij die je beschermt. Hij die je leidt. En hij die je zekerheid geeft dat wat Paulus zegt waar is. Het moment is spoedig. Satan zal worden verpletterd onder uw voeten. Zoals hij al reeds is verpletterd onder de voeten van Jezus, ook onder onze voeten. Ja, is die werken van barmhartigheid doen, zo heten ze, hongerigen eten geven, dorstigen drinken geven, nou ja, dat hele lijstje, is dat nou heel stoer? Ja, het ligt er maar aan hoe je het bekijkt, hè. De meeste mensen zullen waarschijnlijk zeggen van niet. Maar wie de Bijbel goed kent, die ziet dat dat het werk is van een soldaat. Van een soldaat met de Bijbel op zak. En het gebed op de lippen. En barmhartigheid in zijn hart. En dat uit zijn handen komt. Bijzonder eigenlijk, hè? Hoe de Heere Jezus ons dan eigenlijk door ons dit gebed te leren bidden, maakt tot zijn voetsoldaten in deze wereld. En wat een zegen zou er van uitgaan. Dan gaan we misschien ook begrijpen waarom de catechismus erbij zet, bewaar uw kerk en breidt haar uit. Zo is dat in het verleden heel vaak gegaan. Waar groeide de kerk zo enorm hard? Nou, daar waar ze vervolgd werd, waar mensen dit bleven doen. Zieken, gevangenen. Dat wordt gezien. Dat wordt echt gezien. Het is niet voor niks. En al zien de mensen het misschien niet, dan hebben we alsnog een vader die het wel ziet en die het gebruikt. Die het gebruikt om die gemene leeuw eronder te krijgen. Om de Satan te verpletteren. Om de wereld, ja, zo zeggen we dat, hè, iedere keer een stukje beter te maken. Ja, nou ja, dat is allemaal zo beperkt. Maar uiteindelijk toch wel. Uiteindelijk toch wel. Als het moment daar is dat Jezus terugkomt. En dat de aarde er vol van zal zijn. En dan zal er geen ziekte meer zijn en geen dood en geen gevangenschap, geen honger, geen dorst, geen gevaar, geen angst. Daar mogen we naar uitzien. Ja, zegt u, maar je begon er net met die angst die je er ook om kan voelen bij de wederkomst. Ja, angst werkt verlammend dan, hè? Voordat je het weet, ben je dan zo opgeslokt door je eigen angst, dat je al die mogelijkheden om andere mensen te helpen, tot een hand en een voet te zijn, niet eens meer ziet. Laat je niet verlammen. Ja, dat kan ik natuurlijk makkelijk zeggen. Put er troost uit. Dat wanneer dit woord voor het verleden waar is en voor het heden waar is en voor de toekomst waar is, dat de Satan spoedig onder uw voeten verpletterd zal worden. Dan geldt dat ook voor u en in uw leven. Dat waar de angst heerst. Angst komt niet bij jezelf vandaan en al helemaal niet bij de Heer Jezus vandaan. Dat waar de angst heerst, de geest van God zal komen. Niet misschien, zoals dat uw koninkrijk komen niet misschien is. Nee, het komt. De geest zal komen. Die zal die angst van u wegnemen. Niet omdat ik dat nou zeg. Maar omdat we een woord hebben. Een woord dat betrouwbaar is. Een woord dat we mogen geloven. En omdat we een Christus hebben. Die zijn leven gegeven heeft. En de Satan volkomen verslagen. Meer kan ik u niet zeggen. Meer heeft u uiteindelijk ook niet nodig. Van hem moeten wij alle leven. En God zij dank, is hij ook één die het leven geeft. En wij bidden dan met elkaar. En als wij het straks met elkaar bidden. Ja, broeders, ik weet niet of u hier gewend bent hardop met onze Vader mee te bidden. Maar als u dat niet gewend bent, bid het dan in ieder geval maar zachtjes mee. Misschien kan je de rest niet eens meebidden, maar dan toch deze woorden. Uw koninkrijk komen. En die andere. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Laten wij samen bidden. Heere der Heren, Koning der Koningen. Van u wordt gezegd dat u nabij de ziel bent die tot u zucht. En dat u het hart vertroost van hen die tot u vluchten. En zo doen wij dat ook vanavond. U roept ons. En u stelt ons in de slagorde. Soldaten van het Rijk van Christus. Maar wij zijn maar mensen. Wij zijn maar zwak. Hoe stoer we ook kunnen doen. Hoe hoge pet we ook van onszelf op hebben. Als het erop aankomt, o God, staan wij met vuile kleren voor u. Net aan uit het vuur gerukt. Niet eens er zelf uitgeklommen. En als het gaat om gehoorzaamheid en ons aan u onderwerpen, dan zijn we eigenlijk maar hele slechte soldaten, omdat we zo vaak niet naar u luisteren. Zo vaak u wantrouwen. Maar u bent onze koning. U bent onze God. U bent onze zaligmaker. En u bent de overwinnaar. En daarom roepen wij u aan. En daarom bidden wij u, blijf met ons, o God. U hebt uw naam aan ons verbonden. En u hebt ons misschien vele jaren geleden opgenomen in uw rijk, toen wij gedoopt werden. Daarom bidden wij u, maak waar wat u toen beloofd hebt, dat u ons uw Heilige Geest zult schenken. En dat u ons door die Heilige Geest zo wilt regeren, zodat wij meer en meer groeien in de Heer Jezus Christus. Geef dat wij zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u ons allen hebt bewezen, dat wij die zullen belijden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, dat wij leven en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en overwinnen mogen. Als u ons staande houdt en als u ons door uw geest zo leidt, dan zeggen wij het na. De woorden van Paulus, inderdaad, spoedig, zeer binnenkort, zal de Satan onder onze voeten verpletterd worden. Niet door ons, maar door u. Omdat u zo God bent, omdat u zo goed voor ons bent, omdat u zo genadig bent, dag aan dag. En dan bidden wij voor hen in het bijzonder, voor wie de bede uw koninkrijk komen zo beladen is, zo omringd met een donkere wolk van angst en moeite. Uw geest kan hen daardoor heen breken. Uw woord kan een lichtje doen schijnen in die duisternis. Wij bidden u voor hen, doe dat zo. Wij bidden voor elkaar. Dat wij in geloof ons aan die woorden zullen vasthouden. De woorden van de verkondiging en de woorden van het gebed. Dat wij het niet zullen nalaten om het te bidden. Maar dat we dat dag aan dag, misschien wel meerdere keren per dag, op de lippen zullen nemen en zullen zeggen en u daarmee verheerlijken, uw koninkrijk komen. Geef dat wij zo daar dan ook alle troost in ervaren, het hele leven door. Ook als het leven straks ten einde loopt. Als het zeer spoedig zal zijn dat wij de overwinning zullen zien. Geef zo dat wij getroost leven en getroost sterven. Wij bidden u voor hen die nog onder het rijk van de Satan verkeren. Wij bidden u, werk zo met uw geest in deze wereld, breid uw kerk uit, dat ook zij zullen worden vrijgekocht uit de slavernij van de zonde. Dat ook zij zullen getrokken worden uit het vuur. En zie ons dan, o God, uw dienaren, ieder hoofd hier in de kerk. Maak ons ook bereid om ons aandeel daarin te doen. En sterk ons daarin. Wees in het bijzonder bij de broeders van de kerkenraad. Geef dat zij uw kerk verstandig met wijsheid mogen regeren. Wij bidden u voor het beroep dat zal worden uitgebracht. Geef dat deze gemeente een herder en leraar zal mogen ontvangen na de periode van vakant zijn. En breid zo uw gemeente ook uit in Wilnis. Dit alles bidden wij u. Niet omdat wij het verdiend hebben, maar omdat wij rusten op het offer van Jezus Christus aan het kruis gebracht. Hoor ons in hem. Hij die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Wij gaan onze slotzang zingen. We sluiten met de woorden die we zojuist ook hebben uitgesproken uit het gebed des Heren. Het 8e vers, verlos ons uit des bozen macht. Wij zijn toch zwak. Zijn sterkt is groot. Ik weet niet of u dat ook heeft in uw psalmboekje, maar bij mij hebben ze een drukfout gemaakt. Bij zijn sterkt is groot hebben ze zij de zijn met een hoofdletter Z geschreven, alsof het daar over Christus gaat. De kracht van Christus is natuurlijk groot. Maar in het gezang gaat het nog over de kracht van de boze. Dus zijn we elk ogenblik in nood. Hij sterk ons dan. En maak ons vrij. En dan komt de kracht van de Heer Jezus Christus komt in het volgende vers. Want u is het koninkrijk. U is de kracht. U die ons helpen wilt en kunt. We mogen het zingen. Gezang 5, de versen 8 en 9. Zo mogen we heen gaan in vrede, de week in die wacht, ons dienstwerk doende. En wij bidden om de zegen van de Heere onze God. Mogen de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, onze harten en onze zinnen bewaken, in Christus Jezus, onze Heere. Amen.